Wie is uw gids? Of wie is jouw gids? Dat is het thema voor de prediking vanmiddag. Wie is uw gids? Of wie is jouw gids? Gods woord als gids. Een uitlegger als gids. En God als gids. Gods woord als gids. Een uitlegger als gids. En God als de gids. Ik denk, kinderen, jongelui, dat je dat meer dan eens hebt meegemaakt wanneer je samen met je ouders ergens er naartoe gaat waar je nog nooit bent geweest. Dat je vader zijn mobiel pakt en op zijn mobiel dan plaats van bestemming intypt, Google Maps gebruikt. En na verloop van tijd zie je dan dat kaartje tevoorschijn komen. Kun je uitvergroten, verkleinen. En onderweg zul je er misschien ook wel eens naar gekeken hebben. Dan zie je dat pijltje zo gaan, dat stelt dan jouw auto voor. En soms vraag je dat, of misschien ben je al zover dat je dat zelf kunt zien. Hoeveel kilometer is er nog rijden? En hoeveel minuten, dat staat er dan allemaal onder. Moeten we nog in de auto zitten voordat we zijn aangekomen, voordat we zijn gearriveerd? Een prachtig systeem. Voordat dat bestond, had je de TomTom. Ook zo'n klein apparaatje. Kon je je auto bevestigen. Snoertje, dan stelde je hem in. Typte je ook de plaats van bestemming in. En de TomTom bracht je er ook. Tenminste, wanneer de TomTom Nederlands sprak. Ik denk dat dat bij u ook wel eens gebeurd is. Als je even terug gaat in je herinnering, de oudere kinderen van nu, die toen wat jonger waren, dat ze dat ook wel eens gedaan hebben en andere talen hebben ingesteld. En dan hoor je niet in het Nederlands dat je vooruit moet of rechtsaf, maar in een taal die je niet kunt verstaan. En dat brengt die TomTom je natuurlijk helemaal nergens. Het eerste wat je doet is dat weer corrigeren. Nou, dat is eigenlijk ook het beeld in Handelingen 8. Man op een waar, die Gods woord voor zich heeft liggen, als een gids. In een taal die hij gewoon niet verstaat. En met die laatste woorden, in een taal die hij niet verstaat, bedoel ik niet dat het Bijbelboek, Jesaja, een rol, nog niet ingebonden met een kaft zoals wij dat nu hebben, maar wat je op je schoot moet neerleggen, twee rollen. Dan kun je pericoop voor pericoop zo langs laten gaan. In een voor hem onbegrijpelijke taal is geschreven. Is een moorman uit Kanderzee, zo wordt hij beschreven in Handelingen 8. Je moet dat land zoeken in het zuiden van Egypte en in het noorden van Soedan, daar waar de Nijl begint. Waar al eeuwenlang een machtig volk regeert. Wiens roem verstrekt tot in Assyrië toe, was het land van de Moren bekend. En voor de mensen van die tijd hield achter Moreland de wereld op te bestaan. En vandaar ook dat dat land zo fascineerde. Vele mensen ondernamen ook een reis naar deze streek. Om kennis te maken met deze mensen die anders getint en andere huidskleur hadden. En dat was al iets opvallends. Maar ook een hele andere cultuur in stand hielden. Deze Moorman uit Kanderzee heeft een lange reis ondernomen om de God van Israël te gaan aanbidden in Jeruzalem. Op de een of andere manier is hij daarmee in aanraking gekomen. Vermoedelijk omdat in deze streek, en dat is wel zeker, ook grote Joodse gemeenschappen waren. Die daar waren neergestreken om ook handel te kunnen bedrijven met deze rijke, machtige Moren. En zo via de Nijl naar boven allerlei goederen te kunnen transporteren, ook naar Jeruzalem en Israël, waar ook vele goederen van de Moren verhandeld werden, op de markt in Jeruzalem. Wellicht dat hij op die manier in contact is gekomen met de God van de Joden. Geïnteresseerd raakt in hun gewoonte. En op enig moment het besluit heeft genomen om ook naar de tempel van Israël te gaan en daar de God van Israël te gaan aanbidden. Het kan zijn dat hij de Heer al persoonlijk mocht kennen. Het kan ook zijn, en ik neig er toe om dat laatste te denken, dat dat gewoon past in het plaatje van deze Moorman die vele goden gewend is om te dienen. En voor deze keer is ze op reis is gegaan om de God van Israël te aanbidden. En zich ook nader te informeren, uit te laten leggen hoe die God gediend wordt door dat bijzondere volk Israël. In ieder geval, hij is in Jeruzalem geweest. En heeft daar een Bijbelboek gekocht. Geschreven in een vertaling, in het Grieks. Zodat hij in ieder geval wel kan lezen wat er staat. Zonder te begrijpen wat hij leest. Let u even op. Hij kan lezen wat er staat. Maar hij begrijpt niet wat hij leest. Ik wil nu al een aantal lijnen getrekken, gemeente, op deze dankdagmiddag. Voor u heeft u een Bijbel liggen. In een vertaling. Dat is niet gewoon. Kinderen en de jonge mensen hebben in de achterliggende dagen daarbij stilgestaan. Op de Johannes Calvijnschool, op de Akker, op de Mannix, de Gomarus. 500 jaar geleden de reformatie begon. En op verschillende manieren werd het werk van de reformatie in korte tijd zichtbaar. Een van de meest in het oog springende zaken was wel dat Luther op een hele wonderlijke wijze apart werd gezet uit het dagelijks leven. En in de maanden dat hij zich verborgen moest houden op de Wartburg bij Eisenach, de tijd gebruikte om de Bijbel te vertalen in het Duits. Dat kunnen wij nauwelijks meer voorstellen, jongelui, dat je in de kerk komt. En er staat dan iemand in de kerk. Je ziet dat hij uit de Bijbel leest. Misschien kun je die woorden dan ook nog wel spellen, omdat jij hebt geleren lezen op school. Maar je begrijpt er helemaal niets van, omdat het Latijn is. Je wordt grootgebracht met het idee dat die Bijbel in het Latijn moet blijven, omdat dat de heilige taal is, de taal van God. Misschien geloof je dat nog wel. Maar hoe kan dat nou? Als God jou heeft geschapen, als God jou heeft leren praten, als God jou heeft leren luisteren, als God jou heeft leren lezen, waarom praat hij dan onbegrijpelijk tot jou en mij? Laten we dat als eerste meenemen vanmiddag uit de preekgemeente. Heeft u wel eens God gedankt voor uw vertaling? Dat we gewoon een Bijbeltje in onze hand hebben. Die we kunnen lezen. Waar je vertrouwd mee mag raken. Die je kan begrijpen. Mag ik even afdalen? Voorafgaande aan het lezen. Ik zeg het maar even in de kindertaal. Uit de grote Bijbel. Jij thuis al werd voorgelezen uit de kinderbijbel. Je vader of je moeder je op schoot nam. Of de kinderstoel naast zich zette. Boek opendeed met plaat. En je vertrouwd raakt met de naam Heere. Met de naam Jezus. Met de namen uit de Bijbel. Abraham, David, Simson, Petrus, Paulus. Iets wat voor ons heel gewoon is. Waar u misschien gisteravond achter kwam dat het eigenlijk helemaal niet gewoon is. Kinderen van dezelfde leeftijd als uw kinderen voor uw deur stonden in het duister om Halloween te vieren. Je mag de Heere danken, kinderen, voor de kinderbijbel. En ik kijk niet alleen in de richting van kinderen. Er zitten onder ons ook een aantal ouderen die vanuit de wereld in de kerk zijn gekomen. Of op dit moment bezig zijn om die stap te maken. En wat keek jij misschien ook met dankbaarheid terug? Op het moment dat je een kinderbijbel in je handen kreeg om bijbelse kennis op te gaan doen. Aan de hand van de kinderbijbel. Gewoon in je eigen taal. Gods woord als gids. Omdat de Bijbel duidelijk maakt als je de Bijbel niet leest, dan verdwaal je in het leven. En kom je om. Ik heb de Heer ook gedankt, jongelui, voor een vader en een moeder die dat gewoon eens aan je vragen, tussen neus en lippen door. Lees jij uit je Bijbel? En wat heb je gelezen? Waarover ging het? Zo'n vader en moeder heb je toch? Dat doen ze niet om vervelend te zijn. Dat doen ze om jou te gidsen naar het woord. Heb je de Heere gedankt? Dat als je terugkijkt in de achterliggende maanden, waarin misschien wel die hele ingrijpende gebeurtenissen plaatsvonden in je familiekring, of op dit moment dat plotseling een sterf. Meerdere onder ons hebben in de achterliggende week met hele ingrijpende dingen mee te maken gehad. Je verslagenheid, misschien had je daar op dat moment zelf nog niet eens aan gedacht. Maar dat je vader of je moeder zei, ik weet ook niet wat ik moet zeggen. Laten we maar een psalm lezen. Je terugging naar het woord. Ik heb de Heer gedankt, gemeente. Meer dan eens stonden we met meerdere aan het graf. De achterliggende seizoen. Dat we op de begraafplaats, in het rouwcentrum, Gods woord mochten openslaan. En dat iedereen kon meelezen. Kerkelijk, randkerkelijk, onkerkelijk. En God weet wat er gebeurt als zo'n eenvoudig stenseltje mee wordt genomen naar huis. En misschien nog eens een keertje wordt opengeslagen en gelezen. Het zal de eerste niet zijn die met een pijl getroffen wordt in het hart. En de stap maakt om de hele Bijbel te gaan lezen. Heb je de Heer ervoor gedankt, jongelui? Dat je op de momenten dat je naar school fietst, in de trein zit, ook op je mobiel de schrift mag horen. Heb je de Heere gedankt dat de dag op school geopend wordt met de Bijbel? Heb je de Heere gedankt voor dat ene moment? Het was met wiskunde, maar het ging niet over wiskunde. Er was iets gebeurd. De docent ging het gesprek aan. Je merkte het gebeurt hier iets. Dat hij op enig moment zijn Bijbeltje pakt, opensloeg en net dat gedeelte las wat aansloot bij het gesprek. Heb je de Heere gedankt dat je uitgerekend op die avond volgens je dagboekje dat stukje moest lezen waarin zo antwoorden werden aangereikt? Vragen waarmee je worstelde, één voor één werden beantwoord of door God werden weggenomen. Heb je de Heere gedankt? En laten we hem anders vandaag gaan danken, gemeente. Dat we niet met lege handen in het leven staan. Maar dat toen je naar het ziekenhuis ging en je tasje moest uitpakken, ook dat Bijbeltje op het kastje mocht liggen. Je keek even rond. Je zag dat je de enige was. Waarom jij wel? En zij niet. Heb je de Heere gedankt? Je dat Bijbeltje, toen je dat ziekenhuis verliet, kon achterlaten bij een ander. Dat doet u toch wel eens, gemeente. Je Bijbeltje achterlaten. Gesprek op straat. Ziekenhuiskamer. Heb je de Heere gedankt, jongelui, dat er tegenwoordig met de technieken die er zijn een Bijbeltje hebben die precies in je binnenzak past? Je kan hem altijd meenemen. Ik kan zo wel even doorgaan, gemeente. Wat is er veel waar we eigenlijk zomaar overheen kijken, vindt u niet? En als we dan die Moorman tegenkomen in die woeste streek, zo in de nabijheid van Gaza, kijken we in één keer in een spiegel. En zien we hoe rijk wij zijn in vergelijking met hem. Hij gaat terug uit Jeruzalem met een boekrol op zijn schoot. Hij leest de woorden, snapt er niks van. En dan zit ik nu in mijn tweede punt. Maar u en ik, we hebben een uitleg. Laten we eerst maar eens kijken hoe dat hier gebeurt in Handelingen 8, gemeente. Wanneer die Moorman daar zit te lezen, en dat doet hij hardop, dat is in deze tijd ook heel gebruikelijk. Pas vanaf de 4e eeuw na Christus gaan we mensen voor onszelf zachtjes lezen. Tot die tijd doe je dat hardop. Dat had natuurlijk ook te maken met de omgeving waarin je leefde, buiten Israël in elk geval. Er waren vaak maar de enige, de hoogstaande mensen in de samenleving, zoals deze hoge ambtenaren aan het Hof van Kandezee, die de vaardigheid van lezen beheerste. De meeste mensen in zijn omgeving waren analfabeet. Zo even tussen twee haakjes, gemeente. Nu we toch zo bazaal aan het luisteren zijn naar Handelingen 8. Heb je God al gedankt dat je kan lezen? Dat we onze kinderen naar een school kunnen laten gaan waar ze leren lezen in de eerste plaats om de Bijbel te kunnen lezen. Er zijn er onder ons ook die niet kunnen lezen. En dat weet God. Meer dan eens heb ik het al gezien, dat juist zij vaak meer begrijpen van Gods stem dan wij die zijn aangewezen op Gods woord. We denken even tussendoor, gemeente, aan een situatie. Een anders begaafd iemand bezocht in Bodegraaf. Een jongen die niet kan lezen, maar God vreest. Altijd was hij in de kerk aan het meepreken. Dat merk je bijvoorbeeld op die manier dat wanneer het einde van de preek naderde, hij net altijd een seconde voordat je dat als dominee zei, amen, zei. En dat deed hij met overtuiging vanuit zijn hart. Wat een gesprek van hart tot hart. En hij maakte duidelijk aan het einde van het gesprek dat hij nog zijn vriend wilde voorstellen. Ik liep achter hem aan, hij in de rolstoel vooruit. We gingen de hoek om. Er stond een matras in de grote zaal. En daar lag zijn vriend. Kon niet praten. Kon niet bewegen. Lag alleen maar op zijn rug. Zwaar spastisch. En hij zei, dit is mijn vriend. Heel gebrekkig. Hij houdt ook van de Heere Jezus. En je zag in één keer een glans komen op het gezicht van die jongen. Een jongen die sinds een jaar of vier al juicht voor Gods troon. Dat is Gods geest toch machtig, hè, gemeente? Hij bindt ons aan het woord. Maar hij houdt zijn handen vrij om anderen op zijn eigen wijze te binden aan de Heer. Die moorman kan lezen. En hij leest uit zijn bijbeltje. En hij houdt vol. Hij is al bij Jesaja 53. Hij heeft al 52 hoofdstukken gelezen. Terwijl hij er niets van begrijpt. Een van de redenen waarom onze jonge mens, en dat is de meerderheid, niet uit de Bijbel leest, is omdat ze het zo moeilijk vinden. Met die gedeelte van de jongeren heb ik in de achterliggende week een leesoefening gedaan. Ik denk dat de ouders dat thuis wel hebben gehoord en anders vraagt u dat maar na. En tot onze verrassing hadden ze binnen een kwartier tijd begrepen wat er staat in Psalm 1. En daar moet je wel even voor gaan zitten. Tijd voor nemen. Je buigen over de schrift. En ga lezen. Deze moorman leest al 52 hoofdstukken. En begrijpt niet wat er staat. Het treft trouwens ook wanneer Filippus door Gods geest gebracht wordt bij die moorman en naast hem gaat zitten. Laten we maar even kijken hoe dat gesprek zo verloopt, die twee kernvragen. Dat hij aan die man vraagt, vers 30, verstaat gij ook hetgeen gij leest? Hij vraagt niet, kunt u lezen, maar begrijpt u ook wat gij leest? En weer kom ik maar even terug bij u en bij mezelf, gemeente. Dat is denk ik wel een verschil. Heb je uit je bijbeltje gelezen? Of de vraag, begrijp je ook wat je gelezen hebt? En wat kunnen we dan als ouders veel middelen aanreiken aan onze kinderen en aan onze jonge mens? Mag ik zo eens wat noemen? Ik noemde net al de kinderbijbel. Dagboekje. Bijbel met uitleg. Studiebijbel. We laten ze naar de catechisatie gaan, waar bijbelse woorden worden uitgelegd. School, namen en feiten, godsdienstles, jeugdvereniging. Een nieuwe methode die ontwikkeld worden vanuit het LCJ met het oog op de catechisaties. Bijeenkomsten van het LCJ, zoals afgelopen zaterdag. We worden overladen met middelen om de Bijbel te kunnen verstaan. Laten we God daarvoor danken. Dat is toch niet gewoon? Ze zien hoeveel moeite er gelegd wordt, besteed wordt aan ons leven, aan onze ziel, aan onze kinderen, aan onze jonge mens. Hoeveel tijd, geld, energie, gaven daarin gestoken wordt. Ik heb maar één doel. Begrijpt u, begrijp je wat je leest? Leg dat eens naast andere landen. Leg dat eens naast die Moorman. Het is dankzij Gods voorzienigheid dat hij een uitlegger op de bok van de wagen krijgt die naast hem mag gaan zitten, geleid door de Heilige Geest. Maar voor hetzelfde geld was hij anders zonder uitleg teruggegaan. Had hij de boeken ook kunnen laten zien in Kandazee? Had hij kunnen vertellen dat hij dat in Jeruzalem had gekocht? De prijs misschien kunnen noemen? Maar als iemand had gevraagd, vertel eens waar gaat het nou over? Dan had hij misschien zijn schouders moeten ophalen en zeggen, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Mag ik die vraag zo eens in mijn onbevangenheid stellen, gemeent? Is er iemand op deze dankdag hier in de kerk die terugkijkt op een achterliggende maanden vanmiddag ook gekomen is om God te danken dat die vraag, begrijp je wat daar staat, beantwoord werd? Dat dit boek ging leven. Dat het jou ging lezen. Je stem daardoor klonk. Die vragen wakker begon te roepen in je hart. De meest basale vraag in de eerste plaats. Nou God, waar ben jij nou? Maar ook die andere vraag. Hoe leer ik nou de Here kennen? Hoe moet ik nou bidden? Hoe mag ik mijn Bijbeltje lezen? Wat is bekering? Hoe bekeert God mij? Hoe leer ik Christus kennen? In de achterliggende maanden, stap voor stap, die vraag aan de hand van de schrift beantwoord werden. En je vanmiddag vanuit die houding kijkt naar deze geschiedenis. En in stilte mag luisteren en mag tegenover de Heere mag beleiden. Heere, die vraag van die Moorman was ook mijn vraag. Hoe zou ik dat nou kunnen? Als er geen uitleg is. Maar u kwam over. Heiligde de middelde. En bracht het woord in mijn hart tot u. Let u trouwens even op, gemeente, hoe die vraag door deze Moorman wordt gesteld. Kijkt u maar even met me mee. Er staat wat staat, verstaat ge ook wat gij leest. Vers 31 is die Moorman dan aan de beurt en hij zegt, hoe zou ik toch kunnen wanneer niet iemand mij onderricht? Er staat eigenlijk net iets anders. Er staat in het oorspronkelijke, hoe zou ik kunnen wanneer niet iemand mij de weg wijst? En Lucas gebruikt ook heel bewust dat merkwaardige woord hier. Hoe zou ik het nou kunnen wanneer iemand mij de weg wijst? Dat raakt natuurlijk in de eerste plaats die hele concrete situatie. Die man die zit er op de bok van de wagen in die woestenij in de nabijheid van Gaza onderweg naar Kandazee. Ongetwijfeld zal die af en toe eens een keer gekeken hebben of een van zijn dienstknechten gekeken hebben. Gaan we de goede kant op? Volgen we de borden naar Kandazee? Is dit de goede weg? En vanuit die situatie heeft hij vervolgens ook de schrift op zijn schoot open liggen. Rijdend op zijn wagen. Stelt hij al lezend ook diezelfde vraag. Is dit de goede weg? ik ben verdwaald. Hoe zou iemand dat nou kunnen uitleggen wat een goede weg is? Vindt u dat geen aangrijpend beeld, gemeente? Het trof me net onderweg naar de kerk. We liepen door de kerkbuurt en er waren verschillende mensen die keken naar u en naar mij. Wat gaan die mensen doen? Oh, er is kerk. Is dat aan de hand? Als je dan twee oude mensen met elkaar hoort praten, het is vandaag biddag. Aangrijpend. Mensen net als u en ik. Misschien wel uw buurvrouw. Hebben wij de plank vol staan? Voor de vereniging pakken we dat boek. Voor de catechisatie dat boek. Voor de kerk dat boek. Aan tafel die uitleg. Maar je buurman, die net als jij ook aan het reizen is, heeft hij een uitlegger onderweg? Of dwaalt hij? Omdat tussen zijn leven en jouw leven een muur staat. Mag ik zo eens wat uitleggers noemen, gemeente, waarvoor we de Heer op deze dankdag mogen danken? En ik noem de eerste maar, en de meest belangrijke in uw en mijn leven. Was dat niet je moeder? En is dat niet op dit moment jouw moeder of je pleegmoeder? Van wie leerden wij onze handen vouwen? Wie nam ons op schoot? Wie wees de platen aan? Wie gaf antwoord op die eerste vraag? En wie stelde die eerste vraag? Wie is dit? Hoe heet hij? Zouden we God daar niet voor mogen danken, gemeente? Die Mormon moeten doen met een vreemdeling. En al sprekend en luisterend naar elkaar wordt daar zo'n band gelegd op die wagen. Maar u en ik, wij kregen van God iemand die ons eerst droeg onder haar hart. En daarna op haar hart. Al ben je gezegend als je zo'n moeder nu mag hebben. Die niet alleen op de momenten dat het nodig zegt, ze is tegen je zegt, we moeten nu opschieten, want we moeten bijna naar school. Maar die ook op andere momenten zegt, we gaan nu eens even rustig zitten. Een moeder die de stofzuiger eens een keer aan de kant zet. Om het hart te zoeken van haar kind. Een moeder die zichzelf verloochent. Dingen laat. Met het oog op het kind. Een moeder die op de werkvloer aangeeft minder te willen gaan werken. En meer tijd neemt voor de kinderen. Een moeder die misschien andere keuzes maakt dan de vriendinnen om haar heen. Misschien wel in dezelfde gemeente. Omdat je in je keus het gewicht, de ziel van je kinderen laat wegen. En niet te vragen of we nog een keer op vakantie kunnen. Een moeder die als de kinderen naar school zijn gebracht, eerst knieën buigt. en handen vouwt. Een moeder die bidt om wijsheid. Een moeder die vraagt om de juiste woorden. Met het oog op de thuiskomst van een van de jongens in de loop van de middag. En zoek naar een mooi moment om eens een keer met hem in gesprek te raken. Omdat je ziet dat dat bijbeltje al zo lang dicht blijft op zijn slaapkamer. De tweede uitlegger, en u voelt hem denk ik al aankomen, was dat niet je vader? Vader die ook sprak door zijn leven. Die niet alleen de grenzen trok. Maar die ook uitleg gaf. Vader die als gids in het gezin staat. Omdat hij de tijd verstaat. En doorheeft wat er op onze kinderen afkomt. Vader die met de pubers in gesprek gaat. En ik stip het maar heel even aan. En ze erop wijst hoe Gods woord spreekt over de omgang met elkaar. En even dat verschil laat zien tussen wat de Heere zegt en wat gemeengoed geworden is in onze verseksualiseerde samenleving. De Heer er al voor gedankt, jongelui, als je zo'n vader mag hebben. En nu als u terugkijkt op uw eigen jeugd. Waren dat niet de mensen die het dichtst bij je hart staan? Je oma, je opa. Die in woord en daad de schrift gingen uitleggen. Zonder al te veel woorden te gebruiken. Maar het kreeg in hun leven handen en voeten. Die antwoord gaven op die vraag. Hoe zou dat nou kunnen als er niet iemand is die mij de weg wijst? De weg naar God. De weg door het leven. Ik noem nog maar eens wat uitleggers, jongelui. En kinderen, ik denk aan jouw meester of juffrouw op school. Juffrouw van de zondagsschool, leider van de vereniging, de kategeet, je leerkracht op school. Wat zijn er al wat van de mensen om je heen gezet, die bij de hand wilden nemen, je verder wilden brengen door het leven, dichter bij God. En in de samenleving ook wilden beschermen. Bij het woord. Laten wij op deze dankdag God daarvoor danken. Hij gaf dat. Hij gaf niet alleen het woord in onze taal, ook als gevolg van de reformatie. Maar hij gaf ook mensen om ons heen die het woord wilden uitleggen op een hele eenvoudige, natuurlijke manier. Die net als die Filippus naast je kwamen zitten. Filippus blijft niet naast die wagen lopen. En hij gaat er ook niet boven staan om te zeggen, nou ik zal het je wel eens even gaan vertellen. Hij komt naast die man zitten. Legt zijn vinger bij de schrift. En verkondigt hem Jezus. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente? Hij gidst de moorman naar Jezus. Ik moet het eigenlijk anders zeggen. Jezus gidst Filippus naar die moorman. En brengt zichzelf in de uitleg van Filippus bij die moorman. Want dat gebeurt er op de bok van de wagen. Als Filippus zo aan het uitleggen is, en dan zitten we in ons derde punt, en hem de schriften verkondigt. Laten we maar even lezen hoe dat ook door Lucas wordt samengevat. Vers 35. Filippus doet zijn mond open. Een beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Let u even op de manier waarop Lucas dat hier formuleert. Zo heel statig. Hij doet zijn mond open en verkondigt hem Jezus. Een bijzondere uitdrukking in het Nieuwe Testament, dat kom je vaker tegen, ook in de Evangelie bijvoorbeeld, als Jezus wordt beschreven. Hij gaat zitten bijvoorbeeld op de berg om de bergreden te verkondigen, doet zijn mond open en leerde hem. Dat is een manier van spreken die in het Nieuwe Testament voortdurend terugwijst naar het Oude Testament, zoals God daar zijn mond opent en spreekt tot het volk. Of de mond van de profeten opent en het woord richt tot het volk. Alzo zegt de Heer. Lucas wil als het ware zeggen, deze Filippus de evangelist, hij gaat hier niet zomaar zijn eigen mening vertellen. Dan moet je eens luisteren, mooi man. Ik geloof dat dit daarmee wordt bedoeld. En ik vind... Nee, hij verkondigt hem. Jezus. Geen inlegkunde. Geen slap verhaal. Geen gedachtespinsels. Hij verkondigt hem. Jezus. Een van de meest aangrijpende dingen, we hadden het een paar keer vanmiddag over het onderwijs, die ik vanuit het onderwijs een keer meekreeg. De catechisant in een van mijn vorige gemeenten was het volgende. Dominee, we hebben nu een docent. Die zegt steeds, het staat wel in de Bijbel, maar ik weet het niet zo zeker. Ik weet het niet zo zeker of de aarde in 6 dagen en 24 uur geschapen is. Voor de goede orde, een docent op een reformatorische school. Ik weet het niet zo zeker of de Bijbel eigenlijk wel zo duidelijk spreekt over het huwelijk. Als door God gegeven tussen man en vrouw en niet tussen 2 mannen en 2 vrouwen. Ik weet het niet zo zeker of heel de Bijbel wel Gods woord is. Misschien moeten we bepaalde gedeelten wel anders gaan lezen. Ben je gezegend, jongelui, met uitleggers om je heen die geen vragen stellen, bij het woord, wel bij je hart. Maar die de schrift openen en zeggen, alzo spreekt de Heer. Hij verkondigt hem Jezus en dat betekent binnen het Lucas-evangelie en handelingen dat deze Filippus aan de moorman vertelt niet alleen wie Jezus uit Nazareth is, maar vooral waarvoor je Jezus de zaligmaker nodig mag krijgen. In de spiegel van Jesaja 53... waar die woorden staan, als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Hij nam al onze krankheden op zich en al onze ongerechtigheden liet hij op zich afkomen. Legt Filippus aan deze moorman uit wat zijn schuld en wat zijn zonde is en waarom hij die zaligmaker nodig heeft gekregen als borg en als middelaar en waarom dit lam van God ook in zijn leven schuld over de nemende borg wil worden. Hij verkondigt hem. Het gaat een stap verder dan dat hij alleen maar zegt, hij stelt hem voor. Nou ja, goed, dit kan dan ook in het leven. Je mag er ook wat anders over denken. Nee, en dat woord klinkt door dat deze moorman voor de keus wordt geplaatst. Het is of met Jezus leren leven, of zonder Jezus doorreizen de eeuwige verdoemenis tegemoet. Onderweg naar Kandezee wordt deze Mormon op het kruispunt van zijn leven geplaatst. De weg naar God, dat wijst de schrift. Of de weg vervolgen zonder God. Heeft daar onze tijd ook niet schreeuwend behoefte aan? Dit soort uitleggers. Die vanuit de schrift onze kinderen en jonge mens zo aanspreken. En wat ben je gezegend, jonge lui, als je zo docent mag hebben voor de klas. Een leerkracht die soms in alle eenvoud. Ik denk zelf even aan het moment wat ik meemaak tot de middelbare school. Ik stond met mijn vrienden te praten op maandagmorgen. Eerste uur, wiskunde hadden we. Nou, hoe gaat zo'n gesprek? Wat heb jij in het weekend gedaan? Nou, in ieder geval waren we allemaal uit geweest. Ik vertelde waar we waren geweest. Ik had zelf die hele zaterdag gesport nog. De ander had gewerkt. De docent die was daarvoor, want aan het rommelen. En hij stond opeens op. En hij kwam er gewoon tussen staan. Tranen in zijn oog. Hij zegt, jongens, ik ben gisteren bij de Heere geweest. Zo in een paar minuten vertelde hij hoe de Heere in het woord tot hem had gesproken. En al luisterend naar hem, werd je in één keer zo in je armoede geplaatst. Daar stond je nou. Een jongen van 15, 16 jaar, zonder God en zonder Jezus. Je hoeft geen evangelist te zijn om Jezus te kunnen verkondigen. God heeft je misschien geroepen om moeder, vader, leerkracht, zonderschooljuffrouw, catechete te zijn. En Jezus te verkondigen. Maar laten we dan wel vol zijn van Jezus. En laten we ook kunnen uittekenen voor onze jongeren en voor onze kinderen wie hij is en ook voor hun wil zijn. Laten we ook eerlijk zijn. Zonder Jezus leven is zonder Jezus sterven. Dat is verloren gaan. Liefde heeft altijd ook die andere kant. Dat is gunnend. Maar ook ernstig. Bewoog. Daarom dringend. Maar ook indringend. Hij verkondigt hem Jezus. Het is niet alleen dat de Heer Jezus zo wordt verkondigd in het leven van deze Mormon en Filippus daarin ook door de Heere wordt gebruikt als een middel in Gods hand van het een op het andere moment. Ik sla dat stuk waarin die Mormon gedoopt wordt over, dat komt een andere keer misschien wel aan de orde. Van het een op het andere moment is Filippus uit het zicht van deze Mormon verdwenen. Ja, maar hij is ook niet meer nodig. Die vraag, wie wijst mij de weg? Is beantwoord. Wat staat er ook zomaar even ontroerend en eenvoudig? Laten we dat als laatste maar even lezen, gemeente. Als Filippus wordt weggenomen uit de ogen van die Mormon, dan staat het aan het slot van deze geschiedenis, vers 39, de laatste woorden. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Hij zag Filippus niet meer. Maar hij zag God nog steeds. Blijdschap in de twee delen van Lucas, dat is een belangrijk woord. Neem dat ook maar eens mee, jongelui. Als je Lucas aan het lezen bent, zijn evangelie of handelingen, is dit een van de kernwoorden in Lucas' werk. Ik noem maar één voorbeeld vanwege de tijd. Ik denk aan die bekende geschiedenis van de verloren zoon. Als die jongen dan thuis komt en die oudste zoon hoort wat er gebeurt in het huis van zijn vader. De avond is al ingevallen, maar hij komt dichter bij dat erf en hij ziet daar het licht. Hij hoort de muziek, het gezang en hij merkt er is wat aan de hand. En hij vraagt dat aan een van die knechten. Wat is er binnen? Wat vindt daar plaats? Wel, je broertje is thuis gekomen en je vader heeft hem binnengehaald. Zijn hart stroomt over van blijdschap. Alles is uit de kast gehaald. En dan blijft die oudste jongen buiten staan. Vader komt naar buiten om hem indringend aan te spreken. Blijf niet in het duister. Kom in het licht. En als de jongen voor zichzelf de deur dicht doet, dan zegt Lucas zo heel subtiel. En zij begonnen vrolijk te zijn. Met andere woorden, het is nog maar het begin van die blijdschap. Dat mag je ook lezen in deze geschiedenis. Als die Moorman zijn weg met blijdschap voortzet, dan is die blijdschap nog maar net begonnen. Die neemt toe als hij Kanderzee binnenkomt. En tegen de mens om hem heen mag zeggen, kijk eens, dit is Gods woord. Zo heb ik de weg teruggevonden naar huis. De weg terug naar God. Wie dat verteld heeft, dat was Jezus. Wat is dat niet de taak van een uitlegger? Om in zijn uitleg Jezus te schilderen. Een mooier compliment kun je als uitlegger niet krijgen dan wat een bevriende collega een keer meemaakte. Als morgens vroeg, hij moest ergens op bezoek, parkeerde zijn auto in de straat en liep naar de deur. Hij belde aan, de deur werd geopend en er stond een hoogstverbaasde moeder. En die zei, dominee, bent u het? Ja, zegt hij, maar dat, u had me toch verwacht, wat een afspraak. Ja, zegt ze, maar mijn dochtertje die kwam net vanuit de kamer naar binnen rennen, dat meisje van 2. En ze zegt, mama, daar komt de Heer Jezus. En toen ging de bel. Ik denk, het zal toch niet waar zijn? Dan doe ik de deur open. Nou begrijp ik het. Misschien is het zo'n kleintje hier vanmiddag ook in de kerk. Inderdaad, dat dochtertje van 3 legde de link naar Jezus. Zij had het begrepen. Niet door die dominee. Nee, door die hoogst verbaasde moeder. Thuis had verteld dat het in de Bijbel en in de kerk over Jezus gaat. Amen.